Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag op ons voor te gaan, Dr. Anders A. van der Zwan uit Sliedrecht. Gerard Putters is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 13, de verzen 1 en 3. Schriftberijmingen 13, de verzen 1 en 3 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet. Psalm 149. De verzen 1 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 149, de verzen 1 en 3, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagsschool, Psalm 105. Vers 18 in de nieuwe berijming. Psalm 105, vers 18, in de nieuwe berijming zingen we na het gebed, dat is het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing zingen we Psalm 40, vers 3. Psalm 40, vers 3 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 111, vers 1. Psalm 111, vers 1, zingen we na de verkondiging. En rond de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 133. Voor de geloofsbelijdenis vers 2 en na de geloofsbelijdenis vers 3. Van Psalm 133 zingen we voor de geloofsbelijdenis vers 2 en na de geloofsbelijdenis zingen we vers 3. Dan de schriftlezing, dat zijn twee gedeelten uit Marcus. Marcus hoofdstuk 10, de verzen 32 tot en met 34. En ook Marcus hoofdstuk 14. De verzen 1 tot en met 11. Ik herhaal. Marcus hoofdstuk 10, de verzen 32 tot en met 34. En Marcus hoofdstuk 14, de verzen 1 tot en met 11. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en avond verder en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, luisteraars thuis, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. De kerkraad heeft geen bijzondere mededelingen. Onze voorganger is dominee Van der Zwan uit Sliedrecht. En we gaan zingen uit de schriftberijmingen, schriftberijming 13, vers 1 en 3. Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook op deze tweede Lijdenszondag staan onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen wij zingen uit de nieuwe berijming van Psalm 149, het eerste en het derde vers. Halleluja, laat opgetogen een nieuw gezang de Heere verhogen. Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. 1 en 3 uit de nieuwe berijming van Psalm 149. Zullen wij nu samen eerst, gemeente, tot de Heere gaan om zijn zegen over deze dienst te vragen. Getrouwe en heilige Heere, te midden van een wereld vol onrust en vol voorbeelden van dingen die zomaar veranderen kunnen, zekerheden die wegvallen, zelfs een regering die kan omvallen, en alles wat menselijk is, wat voorbijgaand blijkt en geen echte zekerheid en houvast blijkt te bieden. Een wereld waarin huizen kunnen wankelen, waarin de economie kan wankelen, waarin onze gezondheid ons ineens kan ontvallen. En nog veel meer dingen die ons leven onbestendig maken. Brengt u uw gemeente ook vanmiddag samen in de kerk. En mag aan het begin van een dienst als deze worden uitgesproken dat wij het verwachten van u, de God van ons leven, die trouwen houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken uwer handen. En geef ons om te beginnen dankbaarheid, Heere, voor het feit dat u dat aan ons laat weten. En dat u zo bent in uw trouw en zich verbinden wilt aan kleine, nietige en in zichzelf zondige mensen. En dat u ook in deze dienst op deze tweede Lijdenszondag met ons te maken wilt hebben. Dat u ons uw woord geeft en dat u ons vanuit dat woord wilt onderwijzen. En Heere, dan zal het ook vanmiddag over hele belangrijke dingen gaan. Over de Heere Jezus allereerst. En wat is er belangrijker om te horen dan het evangelie van zijn lijden? Dat hij gewillig is geweest om te doen waarvan we gezongen hebben. Om onze overtredingen gestraft worden. Dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. En dat hij dat gewillig ondergaan heeft. Maar dat ook vervolgens in dat gedeelte dat straks voor ons zal liggen, de reacties van de mensen op hem getekend worden. Reacties van toewijding, maar ook reacties van onbegrip en zelfs van afkeer. En Heere, er kan ook in ons hart van alles leven. En onder de prediking van het evangelie kan er ook van alles openbaar komen. Maar we bidden u, geef dat als straks uw woord open gaat, in de lezing en in de prediking ervan, dat door de werking van uw geest ook ons hart open mag gaan en dat het zo mag zijn als de fles van Maria met nardus, dat de liefde die u zelf wekt en werkt mag overvloeien. Dat de liefde van Christus wederliefde in ons hart mag oproepen voor het eerst en steeds weer opnieuw. Dat wij zo ook ons aan hem verbonden mogen weten. Ja, dat deze dienst u en ons dichter bij elkaar mag brengen. Heere, daartoe hebben we die Heilige Geest nodig, want u geeft ons wel werk te doen om te spreken en om te luisteren. Maar het allerbelangrijkste werk doet u zelf, Heer. Dat is het zegenen van het woord en het vrucht laten dragen van het woord. Heere, wil dat dan naar uw belofte ook vanmiddag doen. Gedenk de gemeente, gedenk allen die meeluisteren, ook thuis. Wees ook met de jongens en meisjes die straks ons verlaten en op de zondagschool ook ongetwijfeld datzelfde evangelie van de Heere Jezus zullen horen. Sterk hen die dat zullen brengen en geef dan ook in die kring uw zegen bij uw woord. Heere, wees ons in alle opzichten nabij. Geef uw knecht een stem om te spreken. Hoor ons om Jezus wil die u altijd hoort. Amen. Gemeente, wij gaan eerst weer zingen en dat is de zondagsschoolpsalm 105 vers 18, nieuwe berijming, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. En daarna zullen de kinderen ons verlaten. We wensen hen ook een gezegende middag toe. We zingen eerst 105 vers 18. Gemeente, wij openen Gods woord in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie, naar de beschrijving van Marcus. En we lezen uit dat evangelie twee gedeelten. Allereerst Marcus 10, vers 32 tot 34. Dat sluit eigenlijk aan, als ik het goed begrepen heb, bij de stof waar vanmorgen dominee van de Heuvel over gepreekt heeft. En we lezen dan daarna uit hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 11. En in dat gedeelte vinden we straks ook de tekst voor de prediking. Dus Marcus 10, 32 tot 34 en Marcus 14, 1 tot 11. Zij waren onderweg opgaande naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit en ze waren verbaasd en zij die volgden waren ook bevreesd. En wederom nam hij de 12 terzijde en begon tot hen te spreken over hetgeen over hem zou komen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden en ze zullen hem ter dood veroordelen en ze zullen hem overleveren aan de heidenen en zij zullen hem bespotten en hem bespuwen en hem geeselen en doden en na 3 zal hij opstaan. En in Marcus 14 zegt de evangelist, nu was het na 2 Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem door list in handen zouden krijgen en doden. Want ze zeiden niet op het feest, opdat er geen opschudding komt onder het volk. En toen hij te Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam terwijl hij aan tafel aanlag een vrouw met een albasten kruik vol echte kostbare nardusmirre. En ze brak de albasten kruik en goot de mirre over zijn hoofd. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander, waartoe dient die verkwisting van de mirre? Want deze mirre had voor meer dan 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zei, laat haar begaan. Waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u en ge kunt hun wel doen wanneer gij maar wilt. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Van tevoren heeft ze mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden, over de hele wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, die een van de 12 was, ging heen naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. Toen zij dat hoorden, verblijden ze zich en beloofden hem een geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bij een goede gelegenheid kon overleveren. Gemeente, zoals gezegd, is de tekst voor de prediking te vinden in het tweede gedeelte, Marcus 14, en daarvan vers 3 tot en met 9, de geschiedenis van de zalving in Bethanië. Wij gaan nu eerst zingen, en ik zag dat ik maar 1 vers heb opgegeven van Psalm 40, maar ik vond dat nu een beetje schamel eigenlijk. U vindt het wel goed dat wij ook vers 4 erbij zingen. 3 en 4 uit Psalm 40, oude berijming. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en brandofferen nog offer voor de schuld. 3 en 4 uit Psalm 40. Gemeente, zullen we straks zingen in aansluiting aan de prediking uit Psalm 111, het eerste vers. Looft, halleluja, looft de Heere, mijn ganse hart. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Hopelijk instemmend met wat wij in de tekst ook aan toewijding aan de Heere hebben mogen zien in de prediking. En gemeente, wij gaan in onze gedachten, zoals u begrepen hebt, naar Bethanië. Een plekje waar de Heere Jezus wel vaker geweest is. Het is ogenschijnlijk een vredig tafereel als we hem daar aantreffen. Bij die gelegenheid in dat huis van Simon de Melaatse. Nou kennen we die Simon verder niet zo goed. Misschien was het wel die Melaatse die in het begin van het Marcus-evangelie door de Heere Jezus genezen is. We weten het niet. Sommige mensen denken dat. Maar buiten de gastheer om en de hoofdgast, de Heere Jezus, zitten er wel meer mensen die wij wel goed kennen. De discipelen zijn er ook allemaal. En er zijn nog een drietal bekenden. Tenminste, als wij de versie van Marcus vergelijken met die van Johannes, en we gaan dat vanmiddag wel vaker doen, volgens Johannes 12, zijn daar die drie inwoners van Bethanië die de Heere Jezus onder zijn vrienden mocht rekenen, maar Martha en Maria en Lazarus. En die ene zuster van Lazarus, Maria, blijkt dan ook volgens Johannes de vrouw te zijn, die hier bij Marcus anoniem blijft, die dan verantwoordelijk is voor die zalving van de Heere Jezus. Nou, het lijkt, zei ik, een vredig tafereel. Jezus is met zijn vrienden samen aan het eten. Maar nog maar een paar dagen en de dood zal zich aandienen. En rondom de tekst uit vers 3 tot en met 9 zijn er ook opmerkingen in dit gedeelte te vinden die dat als het ware ook aankondigen. Je zou haast denken, als je vers 1 en 2 en vers 10 en 11 om die tekst heen ziet gaan, dat het als het ware al een soort vangnet is wat zich gaat toesluiten om de Heere Jezus die daar nog zit met zijn vrienden. Maar die klauwen van die mensen van het Sanhedrin, weet u wel, en dat naderende verraad van Judas en de agressie van de duivel die daar allemaal in meespeelt, dat wordt allemaal steeds meer tastbaar. Maar ja, er is op die bewuste dag in Bethanië geen mens die daar nog maar aan denkt. Ja, toch. Er is er één. Een vrouw. Maria. Die wel blijkt te beseffen wat er op de Heere Jezus aanstuurt. En die met het oog op wat gaat komen hem zalft. En ik heb gedacht, gemeente, met dat die kruik breekt in de tekst en de nardusmirre gaat stromen over het hoofd en het lichaam van de Heere Jezus, gaat er in onze tekst een heleboel meer stromen. Er komt een heleboel onderwijs openbaar, waar we vanmiddag samen naar gaan luisteren. Onderwijs over Maria, over haar liefde tot Christus. Ook onderwijs over de haat die andere mensen hebben ten opzichte van de Heere Jezus. Ook onderwijs over het onbegrip van die discipelen die daartussenin zitten en die niet weten wat er precies allemaal plaatsvindt. Maar vooral, gemeente, onderwijs over hemzelf. En waar kan ik u het beste mee dienen dan met onderwijs over de Heere Jezus? Want als wij onze tekst goed lezen, dan blijkt Jezus die hier gezalfd wordt, allang gezalfde te zijn. Want wat betekent dat, gezalfde, als ik even de woorden van de catechismus in herinnering roep? Zondag 12 zegt, de Heere Jezus is Christus, dat wil zeggen gezalfde, omdat hij door de Heilige Geest bekwaam gemaakt is om drie dingen te doen. Om profeet te zijn, om priester te zijn en om koning te zijn. Gemeente, als wij goed gaan luisteren naar Marcus 14, dan blijkt hij die drie ambten ook in deze tekst te vervullen. En laten we onder die gezichtspunten ook vanmiddag samen naar de tekst gaan luisteren. Thema voor de preek: Christus wordt gezalfd in Bethanië. Drie gedachten. Hij openbaart zich daarbij als priester. Hij openbaart zich daarbij als koning. En hij openbaart zich als profeet. Gemeente, ik gaf u net al even aan dat er meerdere versies van deze geschiedenis in de Bijbel te vinden zijn. Naast Marcus 14 hebben we nog een versie in Matteüs. En ook nog een in Johannes 12. En als je die naast elkaar legt, dan lijken die drie elkaar op een zeker punt tegen te spreken. Want Johannes dateert de gebeurtenis van deze maaltijd en die zalving 6 dagen voor het Pascha. En je krijgt uit onze tekst en uit Matteüs de indruk dat het nog maar 2 dagen zou duren voordat het Pascha aanbreekt. Maar u moet die woorden aan het begin van vers 1 betrekken, gemeente, op de informatie over het Sanhedrin. Als vervolgens Marcus gaat vertellen over die zalving in Bethanië, dan doet hij iets wat moderne schrijvers in onze tijd ook nog wel eens een keer doen, dat je in een verhaal teruggrijpt op wat al geweest is. Een flashback noemen ze dat. Maar Marcus die kiest ervoor, onder leiding van de Heilige Geest, om die flashback hier te plaatsen. Op het moment namelijk dat hij moet gaan melden dat die haat van het Sanhedrin tot een hoogtepunt komt en ze gaan daadwerkelijk moordplannen smeden, op dat moment last hij ook dat verhaal in waarin ook de liefde tot de Heere Jezus in het leven van die vrouw tot een hoogtepunt mag komen. En die vrouw, we zeiden het net al, dat blijkt de enige te zijn in Marcus 14 die aanvoelt, die beseft wat er binnenkort staat te gebeuren. Nou zijn er misschien zusters der gemeente op dit moment die zeggen natuurlijk, dat is vrouwelijke intuïtie van die Maria geweest. Maar dat is geen intuïtie, gemeente. Dat is gevolg van geloof. Geloof dat heeft leren gehoorzamen. Geloof dat nauwlettend heeft leren luisteren naar de stem van de Heere Jezus. Want waar Maria blijkens haar zalving rekening mee houdt, dat is iets wat de Heere Jezus zelf al lang verteld had aan iedereen overigens, aan alle discipelen. En we hebben dat gelezen uit Marcus 10, nietwaar? Daar heeft de Heere Jezus onderweg naar Jeruzalem voorzegd wat er binnenkort met hem zal gaan gebeuren. En hij deed dat nogal gedetailleerd ook. Hij heeft gezegd dat ze hem zouden gaan overleveren en geeselen en bespuwen. En eigenlijk, je kan van stap tot stap heel die leidersweg kun je van tevoren al zien. Tot en met de opstanding toe. Maar Maria heeft die woorden van de Heere Jezus opgeslagen. Zij is getraind in het luisteren, nauwlettend luisteren naar de stem van de Heiland. En u weet natuurlijk, gemeente, dat we haar eigenlijk ook zo al wel kennen. Want die eerste geschiedenis uit het evangelie waar je haar ziet met haar zuster in het huis, met Lazarus, weet u wel, Lucas 10. Daar zie je er ook zo zitten. Terwijl die ene zuster loopt te draven met een dienblad, zit Maria te luisteren aan de voeten van de Heere Jezus. Nou, dat werpt zijn vruchten af. Daardoor ziet ze en weet ze op deze avond meer dan de rest. En Maria, we krijgen de indruk uit haar handelwijze dat ze ook niet van plan is om daar nog wat aan te gaan veranderen, aan dat naderende lijden van de Heere Jezus. Ze willen er niet van terughouden, dat lees ik nergens. Zou het komen omdat ze beseft heeft, gemeente, dat wat de Heere Jezus gaat doen en wat hem gaat overkomen, dat dat nodig is, ook voor haar zonde. Maar wat je wel ziet in haar leven, dat is dat bij het naderende afscheid de liefde die ze tot de Heere Jezus heeft gekregen een of andere uitweg zoekt. Zoals dat vaker gaat. Misschien heeft u dat in uw eigen leven ook wel ervaren. dat je ook iemand zou gaan verliezen die je dierbaar was. En op een of andere manier wil je in de tijd die er nog over is, nog meer dan daarvoor laten merken wat je voelt. En ook zeggen wat je voelt. Nou, dat is voor haar toch ook wel begrijpelijk, gemeente, dat ze dat ook heeft, die behoefte. Wat heeft ze in de afgelopen jaren allemaal al niet met de Heere Jezus meegemaakt? In die jaren dat ze elkaar kennen. En ze niet alleen maar met zijn prediking te maken heeft gekregen. En misschien ook wel wonderen van hem gezien heeft. Met allerlei zieken die genezen zijn. Maar in het bijzonder dat ene wonder waar de familie bij betrokken was. De opwekking van haar eigen broer Lazarus. Ze heeft hem in zijn macht, in zijn liefde, in zijn genade persoonlijk leren kennen. En die liefde van Christus heeft wederliefde opgewekt. En doet een beetje denken dan, gemeente, aan die andere keer toen de Heere Jezus gezalfd is geworden door die vrouw, die zondige vrouw, weet u wel, uit Lucas 7. Het is niet dezelfde geschiedenis, het is een ander verhaal, maar het lijkt op elkaar. Twee vrouwen die behoefte hebben om hun liefde voor Christus tastbaar te maken. Nou, als we vervolgens gaan letten op die zalving zelf, dan valt daar misschien niet zoveel aan uit te leggen. Als je de verhalen die we dus in de Bijbel daarover hebben, die drie versies naast elkaar legt, dan kun je er wel het een en ander van zeggen. Dat het een hele kostbare aangelegenheid geweest is, dat vooral. De fles is alleen al duur, albast. Maar wat erin zit is nog veel duurder. Er zijn uitleggers die zeggen dat die kostbare nardusmirre, er wordt speciaal bij gezegd, het is geen namaak, het is echt, het is merk. Nardusmirre. Uitleggers zeggen dat komt eigenlijk voor een groot deel, de bestanddelen, helemaal uit de Himalaya vandaan. Nou, alleen het transport is al een dure kwestie. Maar vervolgens is het ook nog een grote hoeveelheid die Maria gaat gebruiken. Er staat in ons gedeelte niet precies bij hoeveel het was, maar Johannes is gedetailleerder, die heeft er ook vlakbij gezeten. Die meldt ons dat het om een pond ging, dat moet ongeveer een liter nardus geweest zijn. En die hoeveelheid wordt helemaal benut, wordt helemaal over de Heere Jezus uitgegoten. Niet per ongeluk dat ze uitschiet, maar er wordt expres iets gebroken. Ze breekt de nauwe hals die op die fles gezeten moet hebben, breekt ze stuk. En zo kan ze rijkelijk de hele inhoud van die fles over de Heere Jezus uitgieten. Over zijn hoofd, over zijn lichaam, zijn voeten nog apart. En het wordt afgedroogd met de haren. Dat is typisch, gemeente, als je bedenkt dat normaal gesproken, als iemand al een fles nardusmirre zou hebben in zijn bezit, kijk, dan doet hij, als hij zich wil opfrissen, doet hij een paar druppels op zijn lichaam. Daarom zat er overigens ook zo'n nauwe hals aan die fles, dan kon je makkelijk druppelen. En als het zo mocht zijn dat iemand heel zo'n fles gebruikte en rijkelijk helemaal die inhoud over een lichaam uitgoot, weet u wat ze dan eigenlijk aan doen waren? Dat deden ze alleen maar als er iemand overleden was, als er iemand begraven moest worden die gebalsemd zou worden. En dan begrijpt u wel de verbazing en de ontzetting, maar vooral ook de verbazing van die mensen die daar aan tafel zitten te kijken, mag ik het even kort samenvatten, die zien een levende gebalsemd worden. Maar Maria, ik zeg weer, gemeente, dat is een kwestie van geloof. Maria ziet wat anders. Zij ziet door het geloof waarmee ze naar hem heeft leren luisteren, de priester die op het punt staat om zijn leven te gaan offeren. En omdat ze met een oog van geloof naar hem kijkt, gemeente, ziet ze zo ver, zo ver. Ze ziet veel verder dan de tafel. Ze ziet nog verder dan volgende week. Ja, ze ziet verder dan het kruis. Ze ziet tot in het graf van de Heere Jezus toe. En omdat de Heere Jezus zo ver zal gaan om zijn werk als priester, als betaler van de zonde te gaan doen, tot het uiterste zal gaan, tot in het graf, daarom gaat Maria ook tot het uiterste, gemeente, in het bewijzen van de liefde die ze tot hem heeft. Die vrouw heeft daarbij niet gerekend van hoeveel mag het kosten, hoeveel hebben we ervoor over, wat is verantwoord, wat is redelijk, dat speelt allemaal niet mee. De Heere Jezus die zegt het aan het eind van de tekst in vers 8, zij heeft gedaan wat zij kon, meer kon niet, maar ziet u dat verband, gemeente? Zij gaat zo ver als ze kan voor hem die ook zo ver zal gaan als die kan in het geven van zijn eigen leven. Nou, gemeente, laat dat tafereel eerst eens even op u inwerken. Kijkt u dan overigens ook niet over de Heere Jezus heen? We zouden het natuurlijk alleen over Maria kunnen hebben. Vraag ik u straks ook wel wat over. Maar eerst even over de Heere Jezus. Ziet u hem ook zo, zoals Maria hem heeft gezien? En als u hem op deze tweede Lijdenszondag zo ziet in de prediking, als de betalende priester die zijn offer gaat brengen, het offer van zijn eigen leven, valt u dan ook op, gemeente, hoe gewillig de heiland daarbij is? Hij weet het namelijk ook, wat er allemaal zal gebeuren. Hij heeft het zelf aan Maria verteld. Hij weet ook wel hoe lang het nog zal duren. Nog een dag of 6. En dan is hij een lichaam in een graf. En hij weet ook precies, gemeente, want dat heeft hij er toch ook bij verteld op onderweg, wat er aan die begrafenis vooraf zal gaan. Wat voor lijden, wat voor pijn, wat voor angst. Stel u voor dat u dat zou weten, gemeente. Wij weten het uur van onze dood niet en we weten ook de omstandigheden van onze dood niet. Maar als u het wist en als u wist dat het nog 6 dagen zou duren, zou u dan ook zo rustig met vrienden aan een maaltijd zitten? Zou u ook zo kalm en vastberaden op weg gaan naar die laatste 6 dagen? Jezus doet het. Omdat hij een gewillige hoge priester is. Die gewillig gaat betalen voor de zonde van zijn volk. Maar kijkt u dan vervolgens ook even naar die vrouw. Ik moest denken aan wat de bruid uit het Hooglied ergens zegt, gemeente. Hooglied 1 vers 12. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus haar reuk, zegt de bruid. En hier zien we iets dergelijks. Terwijl de koning, terwijl de priester, terwijl Christus aan de tafel zit, vervult de nardus het huis met een heerlijke geur. Maar begrijpt u dat? Begrijpt u wat erachter zit? Begrijpt u wat voor hart daarachter klopt? En dat is een vraag, gemeente, waar je niet te gauw ja op moet zeggen. Want we hebben net al gezegd, toen we beschreven wat voor mensen daar nog meer in die kamer zijn geweest. Behalve Maria zijn ook Lazarus en Martha bijvoorbeeld aanwezig. En weet u wat Johannes van die andere zuster van Lazarus vertelt in zijn verslag? Ja, iets wat u helemaal niet verbaast natuurlijk als ik het u vertel. Ze loopt weer met een dienblad. Die vrouw heeft er denk ik altijd mee gelopen. Martha was bezig met dienen. Nou ja, zo kun je natuurlijk ook volgeling van Jezus zijn, vriend van Jezus zijn in de lijdenstijd. Maar je zou dan haast, gemeente, terwijl je zo druk bezig bent met jouw dienen van hem, bijna over het hoofd zien dat hij nu bezig is met het dienen van ons. Dat is ook wel een les voor Martha's, misschien wel in de gemeente. Ik ken u allemaal niet, maar loop jezelf en loop de priester niet voorbij in de lijdenstijd. kunnen natuurlijk ook lijken op die andere mensen die daar gezeten hebben. En die ook zo hun eigen gedachten over Maria's actie hebben, omdat ze het eenvoudigweg niet begrijpen. Wel volgeling van de Heere Jezus, wel discipel, wel een band aan hem. Maar omdat ze maar met een half oor naar hem geluisterd hebben, begrijpen ze het allemaal niet. Dat heeft in Marcus 14 het lijden van de Heere Jezus verzwaard, gemeente. Die onkunde en het onbegrip van zijn discipelen. Laten we dat dus ook vanmiddag meenemen. Nou, hoe moet het dan wel? Volgeling van de Heere Jezus zijn in de lijdenstijd. Nou, let u dan op die vrouw, gemeente. Die oog en oor heeft gekregen voor de betekenis van het werk van de Heere Jezus. En als ze dat goed verstaan heeft, Maria, weet u wat ze dan in die zaal daar en met die fles daar heeft begrepen? Dat offer van de Heere Jezus roept om een ander offer. Dat die grote gave, dat grote betalen van de borg op Golgotha, dat werk van die hoge priester roept om een dankoffer van mijn kant. Let wel, een dankoffer. Niet een schuldoffer of een zondoffer, een betaaloffer. Nee, een dankoffer. Zoals die man in het Oude Testament, weet u wel, die ook zoiets gezongen heeft. En dat sluit precies aan bij wat Maria hier in praktijk brengt. Heere, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Ze heeft gedaan wat ze kon. Al mijn liefde waardig schatten, omdat u eerst mijn rechterhand wou vatten. En dan gaat een mens niet zitten rekenen hoeveel het mag kosten, de dienst aan de Heere Jezus. Herkennen we dat, gemeente? Mogen er ook van die momenten in ons eigen leven zijn? Of is het misschien zo dat wij ons net als die mensen in Marcus 14 wel eens een keer hardgrondig kunnen ergeren als een ander misschien heel duidelijk zijn liefde tot de Heere Jezus toont. Oh, daar kunnen mensen allerlei meningen over hebben en ze zeggen, oh, dat is ook overdreven. Of dat iemand het stempel licht krijgt, of juist het stempel zwaar krijgt, of het stempel overgeestelijk krijgt. Ja, maar dat was nou net niet de bedoeling van het breken van de fles van Maria. Want als zij haar liefdesoffer aan de Heere Jezus brengt en die geur van die nardus dat hele huis vervult, wat zegt straks Psalm 133 die we gaan zingen aan het eind van de dienst? Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Dat is pijnlijk dat er dan een heleboel discipelen zitten die door onbegrip en omdat ze niet goed geluisterd hebben, dat ze zich zitten te ergeren. Maar er is één ding, gemeente, dat gaat nog wat verder dan onbegrip. Er zit er ook eentje tussen die uit hatelijkheid en van pure woede aanmerkingen maakt op het gedrag van Maria. En dan moeten we weer eventjes de andere versies uit het evangelie te hulp roepen. Dat wordt uit Marcus' verslag niet zo duidelijk, maar we weten uit Johannes' versie dat dat allemaal begonnen is met een opmerking van Judas. Dat ze allemaal over erheen vallen en dat ze zeggen, wat een verkwisting. Weet je wel hoeveel geld dat gekost hebt? Weet je hoeveel mensen je daarvan had kunnen helpen? Dat is allemaal vandaan gekomen bij die ene sinistere figuur, de penningmeester van de discipelen, Judas. En hij weet het mooi te brengen met dat verhaal over die armen. Maar Johannes, ik citeer hem nogmaals, hij zegt, weet je waarom dat kwam? Dat kwam omdat hij een dief was. Dat hadden ze voorheen nou niet zo in de gaten gehad, gemeente. Johannes schrijft het achteraf op. Tegen dat het Goede Vrijdag is, hebben de discipelen in de gaten dat er iemand in die kring rondloopt die niet deugt en die ook niet van harte bij de Heere Jezus hoort. Maar dat heeft een hele tijd geduurd voordat het duidelijk werd dat dat geachte lid van de discipelkring, die ze dus ook nog penningmeester hadden gemaakt, dat die er niet één van Jezus was. Het kan onder de prediking van het woord een hele tijd goed gaan, gemeente, in het verbergen van je aard. Een hele tijd kan het zo lijken alsof je ook bij de discipelen hoort, terwijl je toch eigenlijk geen discipel bent. En weet je wanneer dat ophoudt? Weet u waar de wegen uiteen gaan? Weet u waar de scheiding gaat vallen tussen wat waar is en wat vals is? Dat is op het moment, gemeente, als in de prediking het kruis komt te staan. Als het niet meer over dit of dat onderwerp gaat, maar als het gaat over het lijden en het sterven, het borgwerk. Als het gaat over dat werk van Christus, dat voor goddelozen bestemd is. En dat hij alleen het werk van de zaligheid gedaan heeft. En dat de mensen erbuiten vallen. Dat het niet een kwestie is van hij wat en ik wat. Maar dat hij uit genade zondaren zalig maakt. Weet u wat er dan gebeurt, gemeente? Dan versmelt er één in liefde en die breekt een hele fles nardes aan stukken. En een ander ergert zich dood. Ik zeg het letterlijk en expres zo. Een ander ergert zich dood. En hoe is dat vanmiddag, gemeente, als Jezus ons gepredikt wordt? Als de priester die betalen gaat en die het helemaal alleen doet zonder dat wij erbij nodig zijn. Dan kunnen er dus twee dingen gebeuren vanmiddag. Dat de een in de prediking meekomt en zegt, en deze Jezus, die is voor mij onbetaalbaar. Die is alles van mij waard. En een andere gemeente die gaat zitten rekenen. En die zegt, hoeveel zou die waard zijn? 30 zilverlingen misschien. En dan kun je wel een discipel heten, gemeente, maar dan regeert de zonde in het hart. Of dat nou de zonde is die met geld te maken heeft, of dat het wat anders is. Maar dan blijkt Jezus bijzaak te zijn. Marcus 14 vertelt ons, gemeente, dat je zo geen discipel kunt zijn. Dat het gaat om het hele hart, om die volkomen toewijding, om die liefde, ja, die wederliefde. En als Maria daar in onze tekst iets van mag laten zien, weet u, gemeente, dan gaat de Heere Jezus dat vervolgens ook bevestigen. Want die vrouw krijgt nogal wat over zich heen als ze die fles heeft gebroken en alles over de Heere Jezus heeft uitgegoten. Nou, dan barst de kritiek los, dat is allemaal verspilling. 300 schellingen, weet je wel hoeveel geld dat is? Een dagloner, iemand die gewoon ergens ingehuurd werd voor handwerk, die verdiende 1 schelling per dag. Nou, reken maar uit, vakantiedagen eraf, sabbatten eraf. Dan heb je een heel jaarloon van een werkman. Wat een verkwisting. Maar nou gaat de Heere Jezus spreken, gemeente. En we hadden gezegd, in de tweede plaats openbaart Christus zich in deze tekst als koning. Weet u hoe hij zich als koning gaat openbaren? Allereerst door al die kritiek op Maria weg te slaan en al datgene wat ze aan hem heeft gegeven, die nardes, helemaal voor zichzelf op te eisen. Want die armen, de Heere Jezus is vaak genoeg voor de armen opgekomen, u weet het wel, daar gaat het nu niet om. Maar die armen zijn er altijd, zegt de Heer Jezus. Mij heb je niet altijd. En koninklijk eist hij heel die gave van Maria voor zichzelf op. Maar hij doet nog wat. Want als koning is de Heer Jezus nou ook juist degene die de zijnen beschermt. Dat zegt de catechismus ook ergens. Dat hij koninklijk ze beschermt en bewaakt. Ook als ze onder vuur komen te liggen. En daar zie je iets van ook, gemeente, als de Heere Jezus als het ware zijn hand over Maria heen legt en haar in bescherming neemt tegen het onbegrip en de kritiek van de rest. En zo'n Heere Jezus mag ik u vanmiddag ook preken. Want zo is hij. Als je in hem geloven mag, als je bij hem mag horen, dan neemt hij je in bescherming. Tot en met op de jongste dag. En dan neemt hij je zelfs in bescherming als de kritiek terecht is. Als de duivel dan op de jongste dag zou zeggen, ja, maar dat is een zondaar, mag die de hemel in? Of als je eigen geweten je aanklaagt, kun jij wel zalig worden? Als ik dan onder de hand van de koning bescherming mag zoeken, gemeente, dan neemt hij mee in bescherming. En dan wil hij alle kritiek overstemmen met zijn machtswoord. Maar als je nou nog niet onder de onderdanen van die koning geteld wordt, en als je nou nog niet onder die beschermende hand van de koning leerde leven, gemeente, dan moeten we dat woord wat de Heere Jezus tegen de discipelen zegt ook even op ons laten inwerken. Als we nou nog onbekeerd zijn, ongelovig zijn, dan staat er maar in vers 7, mij hebt gij niet altijd. Dat kun je ook betrekken op de prediking van de Heere Jezus, gemeente. Er is vandaag nog gelegenheid om hem te ontmoeten in de prediking, om hem te leren kennen. Maar dat is niet eindeloos, zegt Marcus 14. Leest u het ook even zo. Er komt ook een moment dat hij niet meer in de prediking onder ons komt wonen en werken en zich wil laten voorstellen. Gebruiken we daarom onze tijd als we hem nog niet kennen, om hem te leren kennen. Nou, Maria heeft dat dus beseft. Ik bedoel dat er scheiding zou gaan komen, dat de tijd waarin ze zo vaak met elkaar opgetrokken waren en dat ze elkaar gesproken hadden, dat dat voorbij zou zijn en dat het voortaan helemaal anders zou worden. En we hebben gehoord, gemeente, vanmiddag dat ze dat besefte was vrucht van het profetische spreken van de Heere Jezus op de weg. Hij had het voorzegd als de hoogste profeet en leraar. Maar dat laatste ambt van Christus, gemeente, profeet zijn, dat laat hij ten derde ook in onze tekst zien. We hebben hem gezien als priester, we hebben hem gezien als koning, maar in het laatste vers, vers 9, daar gaat hij zich ook openbaren als profeet. En dan vallen er twee dingen op. Om te beginnen, dat Maria een nagedachtenis krijgt in de prediking van alle eeuwen. En we zouden haast met een toespeling op een van de preken van de Heere Jezus kunnen zeggen vanmiddag, gemeente, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Vanmiddag wordt er gepreekt en vanmiddag krijgt Maria een nagedachtenis. Wordt er dan toch nog een mens in het middelpunt gesteld, zegt iemand, krijgt dan toch nog een zondares de eer? Ja en nee. Aan de ene kant, gemeente, blijft het natuurlijk gelden, alle roem is uitgesloten en alle aandacht moet gaan naar de Heere Jezus zelf. Maar we weten uit het evangelie, dat is ook een belofte die hij gegeven heeft, dat wie Christus eert door het geloof, dat hij door hem ook geëerd zal worden. Anders gezegd, en zo heeft de Heere Jezus het zelf ook gezegd, wie zich voor hem niet schaamt, die zal merken dat hij zich ook voor jou niet schaamt, tot voor de rechterstoel van God. Het tweede wat opvalt in dat profetische slot van de tekst, dat is het woord evangelie. Let u daar even op. En dat slaat terug op het laatste woord van vers 8. Wonderlijk. Zijn er twee woorden die minder met elkaar te maken lijken te hebben dan deze twee? Begrafenis en evangelie. Maar het een slaat op het ander. Dat is blijde boodschap. Want wat er zal gebeuren voorafgaande aan die begrafenis, dat is betaling van de zonde. En als straks de Heere Jezus begraven wordt, dan gaat ook die profetie van Jesaja in vervulling. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En nu wordt hij al op zo'n rijke manier gebalsemd, al was hij al gestorven. Gemeente, dat hij straks begraven wordt in een nieuw graf, en gebalsemd wordt als een vorst. Dat is al een begin van de verhoging die hem nog te wachten staat. Dat is het evangelie. Christus die eerst vernederd wordt tot in de dood en tot in de godsverlatenheid toe. Maar die straks, en hij mag er in het graf op wachten, verhoogd wordt tot aan 's vaders rechterhand. En we vragen elkaar tot slot, is die boodschap voor ons ook echt evangelie geworden? Dan heb je met Maria zicht gekregen op de betekenis van zijn werk. Dat je zegt, en dat hij de dood inging, dat was nou niet toevallig en dat was niet voor een ander, dat was nou nodig voor mij. Weet je wat je dan ook geleerd hebt? Ik kwam die opmerking tegen in een preek van dominee Bakker, een dominee die vroeger in onze kerken gediend heeft en die al lang overleden is. Nou, die dominee Bakker die schreef, wie op deze manier als Maria in het graf van Jezus blikt, heeft ook een blik geslagen in zijn eigen zondegraf. En dat kan het toch niet buitenom, gemeente. Het leren zien van je eigen zonde en verlorenheid en het zien van de heerlijkheid van de Heere Jezus die voor je gaat lijden. Dat een en dat ander hoort bij elkaar. En waar die beiden in ons leven een plek hebben, daar wordt de liefde, wederliefde geboren. Daar wordt het hart vervuld zoals het huis van Simon met de nardesgeur van de liefde tot Christus. Daar wordt een lofzang geboren, gemeente, waar we samen mee gaan instemmen. Looft, halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart. Laten we daarnaar zoeken. Mijn ganse hart verheft zijn eer. Amen. Danken en bidden. Heren, wij komen tot u aan het einde van de verkondiging en we danken u voor wat u ons hebt laten horen. U hield ons ook een spiegel voor, heren. En geef door het werk van uw Heilige Geest dat er veel Maria's mogen zijn. Ja, dat we allemaal die wederliefde tot u kennen en u toebrengen. Zoals u het ook waard bent om te ontvangen. Vanwege dat grote offer wat u gebracht hebt, o Heere Jezus Christus. En dat u voor uw volk alles meebrengt wat nodig is. En dat u alles wilt zijn, profeet en priester en koning tegelijk. Die onderwijst, die offert en die beschermt. Heere, wilt u het woord van vanmiddag meedoen gaan? Ook het woord van vanmorgen. Het sloot bij elkaar aan. En we mogen straks de week weer doorgaan. Maar geef dat dat woord meegaat en dat het nog eens terugkomt in onze overdenking. Dat het ons leven bepaalt, ook heel praktisch. De koers van elke dag. Dat het gestempeld mag zijn door de omgang met en de liefde tot Christus. Heere, we bidden ook of u zo uw woord wilt zegenen aan alle plaatsen waar u vandaag knechten erop uitgestuurd hebt om het evangelie over deze wereld uit te strooien. Dat worden er steeds meer, Heer. Al lijkt in ons land de kerk op zijn retour te zijn, maar er is maar één koninkrijk waarmee het echt goed gaat. En dat is uw koninkrijk. Heere, wilt u doorgaan met dat uitbreiden van uw rijk en het laten toenemen van uw onderdanen. Verstoor het werk van de duivel. Ook als er in andere landen situaties zijn waar wij kinderen van u lijden omwille van de naam van Christus. En in de landen waar niet de vervolging is, maar de verzoeking van de welvaart en van de luxe, zoals wij dat kennen, wilt u ons dan ook een eigen zegen schenken in het alert zijn op wat ons van Christus en van uw dienst af wil trekken. We bidden, Heere, voor uw koninkrijk en voor alle werkers daarin, maar ook voor wat daar buiten zich afspeelt. En dan dragen we heel de aarde aan u op, heel de schepping. De volkeren van de wereld die daarop leven. En die soms zo kunnen zuchten onder de gevolgen van onze zonde. Die openbaar komen in allerlei rampen en plagen. Allerlei geweld en allerlei onrust. Ontferm u over hen die lijden. Zegen het werk van hulpverleners. En maak ook ons hart barmhartig, Heere, voor de nood van onze naasten. We bidden ook voor onze eigen samenleving. Het was al zo donker, Heere, ook voor vrijdag. Het was al zo onrustig. Er waren al zoveel zorgen, ook geestelijk. Nu komt daar ook nog een crisis bij. Het kabinet, dat is gevallen. En hoe zal het verder gaan? Wat voor mensen zullen hun kans grijpen in de verwarring die over het land en het volk is gekomen? Heere, bewaar ons voor onstabiliteit. Bewaar ons voor een koers die steeds verder van uw woord afwijkt. Laat, Heere, ook door middel van het getuigenis van christelijke politici uw woord gezag mogen hebben. En wilt u daartoe wonderen doen? Want u bent die God die mensen verbaast door uw almacht en door uw grootheid. Heere, gedenkt u aan de gemeente waarin we vanmiddag mochten voorgaan met dominee Van den Heuvel, zijn vrouw, met de kerkenraad, allen die een plaats en een taak hebben, ook in het werk wat in de gemeente mag gebeuren. Gedenkt u allen die het moeilijk hebben, mensen die eenzaam zijn, die rouw hebben, die problemen ervaren, die ziek zijn, werkeloos of op andere wijze beproefd worden. Heere, dat we alles bij u brengen, dat al hetgeen ons overkomt, ons dichter mag brengen bij u. Heere, zo hebben we veel aan u voor te leggen, veel ook om dankbaar voor te zijn. Aanvaard onze gebeden, onze dank. En dat alleen vanwege die grote priester, die ook nu nog priester is, omdat hij aan uw rechterhand leeft om voor zijn volk te bidden. Hoor ons, o God, Vader van alle barmhartigheid. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, er wordt nu gecollecteerd. Daarna zingen we staande 133 vers 2. Daarna belijden wij het geloof en sluiten af met 133 vers 3. Gemeente, wanneer wij belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, spreken ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De gemeente gaat thans heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren, die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen en hij geve u zijn vrede. Amen.